Goedemorgen broeders en zusters, het is heerlijk om hier te zijn en dat ik weer mensen zie die in het ziekenhuis gelegen hebben en er nu weer uit zijn. Ik zie daar onze broer Golé, nou ik zeg prijs de Heer. En zo willen wij verder gaan en ik had in mijn hart om maar eens ook verder te gaan met Romeinen 8 van de vorige keer. En dan zoeken we op Romeinen 8 vanaf vers 18, waar boven staat de hoop van Gods kinderen. De hoop van Gods kinderen. De wereld heeft weinig hoop. En er zijn ook veel christenen die weinig hoop hebben, maar wij hebben de hoop van Gods kinderen. Want, Romeinen 8 vers 18, ik ben er zeker van. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem, kleine letter, de mens, die haar daaraan onderworpen heeft. In hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, hij was er zeker van en hij weet, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop, want hoe zal men hoop op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Tot zover. In Romeinen 8 zegt Paulus, wij hebben de geest van het zoonschap ontvangen. Vers 15. De geest van het zoonschap. We hebben vanmorgen het laatste lied gezongen. Juicht voor de zoon van God. Engelen buigen zich. En dan moet je eens gaan indenken dat hier de Bijbel zegt, wij hebben de geest van het zoonschap ontvangen. Indien wij door de geest geleid worden, zijn wij zonen Gods. Dat is om je bijzonder op te verheugen. En als je dat vaak voor je houdt, voor je stelt, ik ben een zoon van God, dan verander je. Dan verander je naar dat beeld. Want dan heb je geloof. Veel geloof. Niet ik ben zo'n ellendig mens, maar ik ben een zoon van God. Dan, dat verheft de mens. Je moet altijd de mens verder brengen door hem iets hoger te laten kijken dan dat hij op dat ogenblik is. Je moet niet zeggen, dat is toch niks met jou, komt toch niks van terecht. Nee, maar je bent een zoon van God, dat doet de Heer ook, dat doet Paulus. Dan ga je je met hem identificeren, wezens gelijk maken. Dan zeg je, ik ben een erfgenaam van God. En ik ben een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Dat staat er ook in dit hoofdstuk. Dan voel je je verheven. Dan denk je verheven dingen. En wat je denkt, dat ben je. Wij hebben nog altijd idealen. We hebben een perspectief. We zijn een volk. Met verwachtingen. Paulus zegt, met hoop. Wij zijn vol met hoop voor de toekomst. Dat is iets heerlijks. Want er zijn een hoop mensen waar de hoop veranderd is in nare dingen. In een ellendige verwachting. Maar wij hebben hoop op het goede. Wij zijn zonen Gods. En die zonen God zijn verbonden met een heerlijk woord. En dat woord is heerlijkheid. Dat staat zo vaak in dit hoofdstuk. Het eindigt, vers 30 eindigt in die pericoop ook. Die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Verheerlijkt aan den Heer gelijk. Heerlijk. Aan de Heer gelijk. Wij zijn zonen Gods. Adam was een zoon van God. En hij was een vorst op aarde. Een heerser. Een leider van de schepping. En wij zijn uitverkoren om leiders te zijn van een herschepping. Als zonen Gods. En de schepping zucht. Waarom? Om bevrijd te worden van de dienst van de vergankelijkheid. Tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Moet eens even nagaan. De vrijheid van die geweldige heerlijkheid van de kinderen Gods. Dan zeg je, ik zit hier nou toch vanmorgen niet voor niks. Daar ga ik me eens op richten. Daar ga ik mijn aandacht op vestigen. He? Op die heerlijkheid. Jezus zegt, Vader, ik wil dat het waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Om mijn heerlijkheid te leren kennen. Om aan mijn heerlijkheid deel te krijgen. Dat zijn een van zijn laatste woorden, uit Johannes 17. Ik wil dat je deel krijgt aan mijn heerlijkheid. En Paulus zegt, want anders zou je zeggen, nou dat ligt in het verre verschiet. Oh, dat komt na je sterven, dat is altijd zo makkelijk. Ja, want dan daar geeft de lommerd verder geen geld op. Maar Paulus zegt, indien wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Wij zijn zonen van Adam, maar wij zijn zonen van de laatste Adam, Jezus Christus, door onze wedergeboorte. We zijn opnieuw geboren. En hij is de eerste zoon van God onder vele broeders. De oudste broeder, de eerste. En de schepping zucht naar die zonen. Naar de openbaring van de zonen. Dat hoeft geen geweldig aantal te zijn, maar dat moet een geweldige kern zijn. Waar de schepping op terug kan vallen. De kurk waar de wereld op kan drijven. Zeiden vroeger de vaderen. Want die schepping die zucht, omdat ze overweldigd is door de demonen. En nu komt bij ons de vraag op, hoe word je nu een zoon? Zo'n zoon waar de schepping naar zucht. Hoe realiseer ik nu die kostelijke naam, zoon van God? Je zou het vroeger niet uit durven spreken. Dan zou je zeggen, ja, ik ben maar een ditje en een datje. Een stofje en een druppeltje. Nou, en nu zeg je, Heer, u zegt, ik ben een zoon van God. Vandaar dat men nooit uit Romeinen 8 spreekt. Ik heb nog pas nog een brief ontvangen van een dominee. En die kwam op Romeinen 7 terug. Maar Romeinen 8, daar spreekt men niet over. Maar dat is juist dat heerlijke hoofdstuk van die zonen Gods. En dan is dat, ja, hoe moet je dat worden? Ja, als wie door de geest geleid worden, staat er, zijn kinderen Gods. Die door de geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ja. En dat zijn ook de zonen Gods. Ja. Dat zijn wedergeboren kinderen. En als je nu door de geest geleid wordt, nou dan staat er, dan ben je een zoon van God. Dat zijn zonen Gods. Die door de geest geleid worden, zijn zonen Gods. Vers 14. En hoe word je nu zo'n zoon van God? Moet je door de geest laten leiden. Kijk, als ik jongens op school zie, op een LTS, MTS, dan zeg ik, daar zitten de monteurs. Daar zitten de architecten. Ja, en hogerop, daar zitten de advocaten en de toekomstige leiders in de regering. Ja, die zitten daar. Dan zeg ik, daar zitten die Vroeger zei de dominee altijd tegen ons op de catechisatie, daar zitten de ouderlingen tegen ons. Begrijp je? Wij zijn kinderen die opgroeien, die volwassen worden. Nou, en als je nu door die geest laat leiden, dan zitten hier de zonen Gods. Zo goed als op een HTS de architecten zitten. Of de ingenieurs, of hoe je ze ook noemen wil. Nou. Zo zitten wij hier als zonen Gods. Omdat wij ons door de geest laten leiden. Kinderen Gods, dat is heerlijk. Maar zonen Gods is beter. Kijk, want kinderen, dat zijn geen hulpverleners. Van kinderen moet je geen hulp verwachten. Je moet wat geven. Dan kun je wel een kind van God zijn, maar je kunt beter een zoon van God zijn. Want de zonen Gods, die geven hulp. En de kinderen Gods, die moeten nog geholpen worden. Zonen Gods, zegt Obadja, dat zijn die verlossers die de berg Sion bestijgen. De verlossers dus. De redders van de schepping. En dan staat erachter, het laatste vers van Obadja, en opdat het koningschap voor de Heere zal zijn. Zo komt het koningschap van God openbaar in deze wereld. Door ons. Door die zonen Gods. Die een geest hebben ontvangen. De geest van het zoonschap. Er zijn mensen met een onreine geest. Er zijn mensen met een domme geest. Maar als je nou hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Dat is iets heerlijks. Hè? Dan zeg je, ja, die geest die heb ik ontvangen. Bij de doop van de geest heb ik die geest van het zoonschap ontvangen. Dat is heel anders dan wat een ander heeft. Die geest van het zoonschap. En dat is niet een geest van slavernij. Een geest van kleinheid, zegt de schrift hier. Van dat je zit onder de zonde. En dat je onder de wet gebukt gaat, omdat je hem niet kunt houden, om opnieuw te vrezen. Want gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Niet de geest van de slavernij, de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. Hemelse Vader, en die hemelse Vader heeft hemelse zonen. En wie rusten die zonen toe? En dan zegt Johannes, ik schrijf u kinderkens, want jullie weten ook al wat, je zonden zijn je vergeven. Ja, maar dat is niet voldoende, maar daar begin je mee. Daar start je mee. Ik schrijf u kinderkens, want uw zonden zijn u vergeven. En dan zegt hij, ik schrijf u vaders, want ge hebt hem gekend die van de beginnen is. Je kent vaders, je kent het plan van God. En die vaders, die zijn nodig om die zonen te vormen. Je wordt nooit geen zoon als je geen vader hebt gehad. En daarom geeft de Heer in de gemeente ook vaders om zonen te vormen. Die vaders die hem kennen. Die weten waar ze over spreken. Die vaders schenkt God tot dienstbetoon in de gemeente. Door toerusting. Een vader die zal trachten met de capaciteiten die hij heeft zijn zoon verder te brengen. En dan zegt hij tegen zijn zoon, ik hoop dat hij nog verder komt dan ik. Zo zijn we dan nog wel als natuurlijke vaders. Een zoon van God. En dan denk je nu maar eens voor jezelf, ik ben een zoon van God. We hebben vanmorgen al gehoord dat we in het geloof moeten gaan staan. Ja, nou, ga nou eens in het geloof staan, want daar heb je geloof voor nodig. Je moet niet zeggen, ik geloof dat ik zo'n arme drommel ben, geestelijk. Nee, ik geloof, want daar heb je geen geloof voor nodig. Maar ik geloof dat ik een zoon van God ben. En dan wacht je even en dan zeg je nogmaals, ik geloof dat ik een zoon van God ben. Niet met een hoofdletter, maar dan met een kleine letter, maar dat is dan toch ook mooi. Ja. Want een zoon van God weet dat hij een erfgenaam is. Een erfgenaam van God en van met zijn oudste broeder erft hij ook. Een mede-erfgenaam van Jezus Christus. En wat erft hij? Nou, het uiteinde is de troon van God. Jezus zegt, wie overwint, ik zal hem zetten op mijn troon, gelijk ik overwonnen heb en gezeten ben op de troon van mijn vader. En waarom gaat dat mee gepaard? Indien wij met hem lijden. Wij zullen ook met hem verheerlijkt worden. Ja, dat staat er ook. indien ik met hem leid. En hoe leid ik? Omdat ik in een oorlogstoestand ben gekomen. Met wie? Met de vijand. Er zijn mensen die hebben geen moeite in het leven. Maar zodra je als kind van God in een oorlogstoestand komt, nou, dan ben je op weg om een zoon van God te worden, want in die oorlog word je sterk. In de strijd zijn ze sterk geworden. Dan ga je bewust worden dat jij het vonnis moet uitvoeren dat God uitgesproken heeft tot Eva: ik zal vijandschap zetten tussen die slang en tussen het zaad van de vrouw. Tussen jouw zaad en tussen haar zaad. Ik zet vijandschap. Ik zet haat. Ik maak een oorlog. Die nimmer eindigt. En aanvaard dat nu allebei maar. Ik zet vijandschap. Nou, dat is een mooie uitdrukking. Ik jut ze tegen elkaar op. Ik zet ze tegen elkaar op. En dat zaad van die vrouw, die zal jou de kop vermorzelen. Ja, dat doe ik niet, zegt God. Dat doet hij. Dat doet die zoon van God. Met een hoofdletter. Dat doet die zoon van God met een kleine letter. Ik schrijf u jongelingen, ik schrijf u zonen, want gij hebt de boze overwonnen. Je hebt hem een flinke deuk gegeven. Nou, dat is de waarheid. Nou, dat is nou wat wij aanvaarden, die strijd. God heeft het vonnis uitgesproken. En dat vonnis is: jouw kop wordt vermorzeld, slang. En tot ons en jullie behoren dat uit te voeren. Maar de Heer die zegt erbij: maar hij zal wel proberen aan je hiel te hangen. Om je het voortgaan te beletten op de weg des levens. Maar dan moet je je hiel maar goed bewegen. Dan moet je maar van je afschudden. Slangen zullen ze van zich afschudden. Zoon van God. Jezus zegt: de Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde. Door dit evangelie. Dan als je dit hoort, dan zeg je: ja, zit ik nou aan de goede kant? Sta ik aan zijn kant, de kant van de Zoon van God? Ik wil daarbij horen. Dat doet de Geest Gods in mij. En die overtuigt mij van zonde, die zegt: dat is fout. Ik wil geen gemeenschap met die slang hebben. Ik haat hem. En als ik die slang haat, dan haat ik alles wat bij hem hoort. Heel zijn business haat ik. Heel zijn show, zijn onreinheid, zijn laagheid, zijn leugenachtigheid. Ik haat die slang. Vijandschap. Die zal de wereld overtuigen van zonde. En van gerechtigheid. Want de Zoon van God, de oudste, is al naar de hemel gegaan als een geestelijk mens, als overwinnaar. En de Vader zegt: ik heb hem alles gegeven. Alles is hem onderworpen. Jezus wetende dat hem alle dingen al onderworpen waren. Van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Nou, houd dat nou maar vast. En hij is niet alleen geoordeeld, maar hij is veroordeeld. En wat betekent dat? Daar in het paradijs heeft Eva dat al gehoord. Hij is veroordeeld. Daar heeft God het vonnis uitgesproken. En wat is dat vonnis? Je zult hem de kop vermorzelen. Nou, dat is de veroordeling. Nou, en dat vonnis voltrekken, dat heeft zijn tijd nodig. En daar moet u aan meehelpen. En ik moet er ook aan meehelpen. Om dat vonnis te voltrekken. Jezus zegt: hij is veroordeeld. De Heer die zegt niet: hij kan niks meer, maar hij is veroordeeld. Nou, hoeveel mensen zijn er tegenwoordig niet veroordeeld en ze moeten misschien over 3 jaar zitten? Ja. Nou, de duivel is ook veroordeeld. Want hij is veroordeeld dat hij zijn kop kwijtraakt. Tja, Holder Barneveld, die verloor zijn hoofd. Ja. Maar de duivel is hem nog niet kwijt. Iemand zei, ja, maar hij is toch aan het kruis veroordeeld. Ik zeg, ja, weet je wat bij mij staat in mijn Bijbel? Dat hij nog rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie die verslindt. Ik zeg, dus heeft hij nog een rode kop, want met die kop moet hij verslinden. Ja. Hij is veroordeeld. En dat vonnis, dat wacht. En wij voeren dat vonnis geleidelijk uit. Want er zijn er nog zoveel van zijn aanhang. Daar moet het vonnis ook over voltrokken worden. En wij geloven in die overwinning. Wij geloven in die bevrijding van die schepping. Van die zuchtende schepping. Die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Daar zijn we mee begonnen. Om dat te lezen. Dat wil zeggen, daar zit nog niet voldoende leven in. Als je aan de vruchteloosheid onderworpen bent, dan heb je je doel nog niet bereikt. Dan denk je, ik word niet wat ik eigenlijk kon zijn. Hoeveel mensen zijn niet aan de vruchteloosheid onderworpen? Ze zijn al van de kindsheid afgeremd. Er komt een ziekte in hun leven. Hun geest wordt aangetast. Hun lichaam wordt aangetast. Er komt zonde in hun leven. Dan merken ze, ik kan niet meer bereiken wat God met mij voor heeft. Nou, en nu heeft de schepping dat evangelie nodig van de bevrijding, van de verlossing. En dat evangelie zelf al is bevrijdend. Als mensen, ik heb al zoveel mensen in mijn leven gesproken die zeggen, door het lezen van Kracht van Omhoog, door het lezen van uw boeken, ben ik tot bevrijding gekomen. Gewoon door die boodschap, ik leer die vijand zien. Uit Genesis 3 vers 15. Ik heb die slang in mijn eigen leven leren zien, dus ik ben in de strijd gegaan. En ik ben gaan geloven dat ik een zoon van God was. Maar er moet in je uitkomen wat erin zit. Dat moet eruit komen. En er zit in ieder van ons iets goeds. Veel goeds. Want de mens is goed. En ze zucht omdat ze onderworpen is aan de machten van de duisternis. Dat wil zeggen, dan is ze in slavernij. En die machten die beletten je vruchten dragen. Als je een boom onder de luis hebt zitten, dan draagt hij ook geen vruchten meer. En hoeveel mensen zitten dan niet onder de luis, maar wel onder de machten der duisternis. Ze zuchten. Ze treuren. Die schepping treurt. Die vader die treurt vanwege die jongen. Ja, hij kan er tegen zeggen wat hij wil, maar die doet het toch niet. Nou, die schepping zucht. Die moeder die zucht. Het kind zucht. Ja. Dat weten wij allemaal. En Paulus zegt dat wij zuchten ook nog. Maar wij weten dat we een evangelie hebben ontdekt waar wij onderuit kunnen komen. Weet je wat je niet moet doen? Je moet nooit tegen elkaar zuchten. Dat is altijd funest. Jacobus zegt, zucht niet tegen elkaar, broeders, omdat je niet in het oordeel valt. Je moet niet zeggen, oh ja, jij doet het niet en het is jouw schuld. Hoe makkelijk komt dat over de lippen? Oh, jij hebt het weer niet gedaan. U kent het wel, die man die geeft zijn vrouw de schuld. Dat is heerlijk als je zo'n man hebt. Nou, dan heeft zo'n vrouw het altijd gedaan. Dan weet hij altijd wel zo, als de omstandigheden vervelend worden, dat zijn vrouw er toch wel deel aan zullen hebben. Nou. Wij moeten er onderuit. En wij moeten niet tegen elkaar zuchten. We moeten tegen elkaar geen opmerkingen maken. Als je bij elkaar bent, geen vervelende opmerkingen maken. Nou, jij weet er toch niks van. Jij kan toch niet volgen. Ja, weet ik wat ze allemaal zeggen. Nee, je zucht maar. Hier, ik wil verlost worden van die machten der duisternis. En ik wil dat mijn kinderen daar deel aan hebben. En degene met wie ik omga. En dan zegt Jesaja dat de Heere zegt, ik zal ze genezen en ik zal ze leiden en ik zal ze vertroosting schenken. Namelijk aan de treurende. De schepping zucht. En als je een gezin hebt, dan hoeveel van ons, die hebben het ook vaak moeilijk met hun kinderen. Ja. Ik had gisteren nog even gesprek met de visite. En toen zeg ik, weet je wat er in Jesaja 58 staat? Vers 7. De mensen spreken wel eens over vasten. En dan zeggen ze, ik eet vandaag niet. Ja, misschien voor de lijn, voor de gezondheid. Maar dat bedoel ik dan niet. Want de vaste tegenwoordig zoveel mensen op een of andere manier. Maar weet je wat Jesaja zegt? Weet je wat vasten is? En dan noemt hij een paar dingen op. De banden der zonde verbreken enzovoort. En de juk verbreken. En dan zegt hij je niet onttrekken aan je vlees en bloed. Nou, moet je aan denken. Dat is nou vasten. Dat is een opgave. Je kan beter een dag eten laten staan. Dan dat je 10 jaar altijd met die knul op moet trekken. Weet je wel? Of 3 jaar of 4 jaar. Dus jij komt er nooit geen eind aan. Nee? Nou, dat is nou vasten. Je kunt natuurlijk zeggen, zoals ik iemand eens hoor zeggen, nou dan zeg ik gewoon pak je koffertje maar en dan ga het huis maar uit. Hè? Ik zeg, vader, zou ik jou wel zeggen? Hij zegt, dadelijk, ga jij het huis maar uit. En dat is nog in enige mate gebeurd ook. Nou. Maar weet je wat nou vasten is? Dat je zegt, dat is nou mijn opdracht. Dat is nou de opdracht van vader en van moeder, dat ik doorga en me niet onttrek aan mijn vlees en bloed, want dat is die zuchtende schepping, of ze het erkennen willen of niet. Maar waarom zucht hij? Vanwege die dwang, die slavernij. Ze moeten. Wat ze niet willen, dat doen ze in wezen. Zalig zijn zij die treuren. Jezus is gekomen om te verlossen alle die van de duivel overweldigd waren. Nou, dat zijn de treurenden. Want God was met hem. En de zonen God zijn geroepen om alle te verlossen die van de duivel overweldigd zijn. Zalig zijn die treuren, want ze zullen vertroost worden. Door dit evangelie. Die schepping zucht in alle delen. Maar ze willen er vanaf. En dan staat er zo heerlijk naar het openbaar worden van de zonen Gods. Dat heeft mij nou nog geweldig vertroost. Dat openbaar worden van de zonen Gods. Anders zou je zeggen, ja, dat is maar voor een enkele. Dat is voor een bijzondere heilige onder ons. Nee. Maar er staat niet de schepping zucht naar het openbaar zijn, maar naar het openbaar worden. Daar is nog verschil tussen. Je wordt een zoon van God. En daar zucht de schepping naar. Dat die er mensen komen die dat nu eens gaan zien en die er nu eens naar gaan jagen, die dat doel hebben, ik wil die zoon van God worden, die Paulus beschrijft. Paulus zegt, jaag er zelf ook nog naar. En dan kun je helpen, vanuit dat worden. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Je hoeft niet het doel bereikt te hebben, maar je moet op weg zijn. De schepping zucht naar die mensen, die christenen onder ons, die zeggen, ik ben bezig om mij uit te strekken naar dat doel, een zoon van God. En dan word je misschien nog een vader ook, in het geloof. Is dat niet heerlijk? Dus je hoeft niet te zeggen, ik kan het niet, want waar ga je hart naar uit? En als je verwachtingen, je hoop er naar uitgaat, dan zit je op de juiste weg. Dan zie je dat de Bijbel niet iets je voorhoudt wat je toch niet kunt bereiken. Dat was vroeger zo, de wet moet je houden. Ja, maar dat kan ik niet. En mijn schoonzuster zei altijd, nochtans blijft de eis. Niet waar? Punt uit. Dat was er een van de hele zware richting. Nochtans blijft de eis. Nou, wat moet je nou met zo'n evangelie? Nochtans blijft de eis. Nee, dan hou ik liever het lied van zuster de Groot voor me. Nochtans, nochtans zal ik juichen. Ja, nochtans, nochtans. Dat, als je dat voor het eerst van je leven hoort, daar knap je helemaal van op. Nochtans, nochtans. Ja. Wij hoeven niet volmaakt te zijn. Voordat God zijn bevrijdend en herstellend werk door ons kan verrichten. Weet je wat we wel moeten zijn? Gerechtvaardigd door het geloof. Je moet wel zeggen, ik ben een kind van God. En je moet ook wel zeggen, en zelf, bij elke gebondenheid die ik heb, nou, daar ben ik mee bezig om die er ook onder mijn voeten te krijgen. Want als je zelf een gebonden mens bent, hoe kun je een ander dan uit zijn slavernij helpen? Als je zelf in de gevangenis zit, dan kun je een ander niet uit de gevangenis halen. Maar we hoeven nog niet geheel genezen te zijn. Daar gaat het nog niet om. Dat volgroeid worden, dat vergt tijd. En dat weet de Heer ook. Jezus zelf was eerst ook in opleiding. Hij nam toe in wijsheid en genade. Bij God en bij de mensen. Hij nam toe en dan wordt hij geopenbaard als zoon van God. Maar je moet die bedoelingen van de schepper kennen. Als je een bouwvakker bent, we hebben dat wel eens gehoord, een bekwaam vakman. Een vakbekwame arbeider was zo de uitdrukking. Een vakbekwame arbeider. Kijk, en dan moet je altijd denken, wij zijn geen bouwers van krotten, maar van paleizen, van tempels. Ja, je hebt ook mensen die krotten bouwen. Krottenbouwers. Nou, wij zijn tempelbouwers. Een vakbekwame arbeider was zo de uitdrukking. Een vakbekwame arbeider. Kijk, en dan moet je altijd denken, wij zijn geen bouwers van krotten, maar van paleizen, van tempels. Ja, je hebt ook mensen die krotten bouwen. Krottenbouwers. Nou, wij zijn tempelbouwers. Vergis u niet. En je zegt, ik ben een tempelbouwer, ik wil meehelpen en ik laat me ook nog invoegen. In die tempel. Ja. Dat is je hoge roeping. Paulus jaagde ernaar. Naar die vrijmaking van de schepping. En die schepping die wordt vrij. Dat houdt gelijke tred met dat worden van die zonen Gods. Als wij zonen Gods worden. Dan tegelijkertijd komt die schepping vrij. Als je in je gezin een zoon van God wordt. Komen die kinderen vrij. Dan komen die kennissen vrij. Dan komen je buren vrij. Die treuren tenminste. Ja, er zijn mensen die niet treuren. Ondanks nu dat groei- en zuiveringsproces, dat opwassen in de genade, dan zuchten wij, ja, want wij hebben de volle vrucht ook nog niet voortgebracht. Dan kun je wel zeggen, ja, jij bent een notoire zondaar. Ja, maar wat, jezelf heb je die vrucht ook niet. Daarvoor zijn we, spreken we ook nooit zo. En de Heilige Geest zucht ook in ons. Want die woont ook liever in een volmaakt mens dan in een gebroken mens. Ja, want die kan meer in een volmaakt mens verrichten dan in Jezus Christus. Kon hij veel verrichten, want er was een volmaakt mens. Maar wij zuchten in de verwachting van het zoonschap. Wij zien niet uit naar het sterven, dat je zegt, want er staat achter, wij zuchten naar in de verwachting van het zoonschap, dat is de verlossing van mijn lichaam. Dan zeggen de mensen, nou, als je nou je lichaam maar kwijt bent, jongens, dan is het ja. Maar je zonde en je narigheid zit in je innerlijke mens, die zit niet in je lichaam. Maar die mens die moet bevrijd worden. Dat lichaam moet verlost worden. Dat innerlijke lichaam en dat uitwendige lichaam, dat moet allebei functioneren. Daar staat, die zal je sterfelijk lichaam levend maken. En als mijn lichaam leeft, dan leeft het ter eer van God. Dan doe ik de dingen met mijn handen en dan gebruik ik mijn ogen en mijn oren ter eer van God. Dus ik hoef niet te wachten op mijn dood. Maar ik zeg, Heren, ik wil het in deze tijd, wil ik het realiseren. Dat mijn lichaam op elke wijze onttrokken is aan de greep van de vijand. Die duivel die aan je been hangt. En je komt niet vooruit. Die hielbijter. Dat je hem afschudt. Dat je hem wederstaat. Dat je de overwinning behaalt. De God des vredes heilige uw geheel en al. Uw hele geest, ziel en lichaam. Dat is nu de verlossing van je lichaam. Dat je lichaam verlost wordt. Van de vijand. En dan zegt Paulus nog als het laatste. Dat is het heerlijkste voor de mensen in de eindtijd. En daar zullen er dus ook van onze jonge mensen onder zijn. Veel of weinig. Niet waar? Maar er komt een tijd, zegt Paulus. En daar zuchten wij ook naar, dat wij niet meer sterven, maar dat wij met onze geestelijk lichaam overkleed worden. In de Thessalonicense zegt hij, wij zullen niet alle sterven, maar wij zullen wel de overblijvende zullen in een punt destijds veranderd worden. En dan komt dat heerlijke van dat geestelijke lichaam, van die volgroeide mens, die verzwelgt dat natuurlijke lichaam. Dan sterven, dat is scheiding maken. Scheiding maken tussen de uitwendige mens en de inwendige mens. Je inwendige mens gaat verder leven, maar je uitwendige mens, die leg je neer. Dat is net als bij een rups. Die maakt een cocon en dan komt die vlinder uit. En als ik dan kijk in die cocon, dan zeg ik, wat is er overgebleven? Die vlinder die heeft heel die oude rups verzwolgen. En die heeft hem verzwolgen in de overwinning. Ik vind dat een mooi beeld. Want als je nou naar zo'n cocon kijkt, wat zit er nou nog in als die vlinder eruit vliegt? Niks. Nou, zo is het nou ook met een mens, niet waar, in de eindtijd, dan wordt hij verzwolgen in de overwinning. Dan dat lichaam, dat lost zich op, net als een rups in een vlinder. En dan heeft hij een dimensie waar hij zich voortaan beweegt. Waar die rups niet bij komt, daar kan hij niet bij. En die vlinder, die kan wel op de aarde zitten, maar die rups, die kon niet opstijgen. Nou, dat is de volmaakte mens, de geestelijke mens. Wij zullen allen niet ontslapen, wij zuchten. Weet je wanneer je ook zucht? Als je oud wordt en je denkt, jongens, als ik ga sterven, zal het met veel pijn gepaard gaan. Ja, dat kan ook nog. Dat zucht je ook. Dat lichaam, die moeite. We hadden het er laatst samen over, want je denkt ook wel eens, ja, hoe zal het gaan? En toen zeg ik tegen mevrouw, dat ontslapen, dat betekent beginnen te, ontbranden, beginnen te branden, beginnen te slapen. Ik zeg, nou, als wij nou beginnen te slapen, dan zeggen we toch eerst niet, en dan moet ik eerst een dosis pijn hebben voordat ik ga slapen. Als je slaapt, dan zeg je niet toch eerst, nou jongens, wat, dan krijg je eerst geen krampen en je krijgt eerst niet schokken. Nee, je zegt, ga heerlijk slapen. Waarom? Je zegt, nou, ik ben moe. En die van die aartsvaders staat, ze waren oud en der dagen zat. Ze vonden het wel welletjes, ze hadden het al bekeken, zouden we zeggen. Ja. Maar dan gaan ontslapen, zo ze gaat slapen. Je zegt, ik doe mijn kleren uit en ik ga heerlijk rustig. Ja. Maar er zijn mensen, maar wij moeten er nooit bij denken, jongens. En voordat ik ga slapen, zou ik nog eens goed door elkaar geschud worden. Ja. Want dat haalt de vreugde van je slapen weg. Ja. Maar dat leert de schrift ook niet. En dan zeggen we, heren, wij behoren tot die zucht in de schepping en wij roepen tot u. En wij zullen het wel vinden. Wij geloven erin. Wij vertrouwen erop. En die geest in ons, die zucht ook nog, zegt Paulus. De Heilige Geest zucht ook in ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij spreekt niet in het openbaar, je kunt dat niet horen. Maar je moet de stem horen van de geest in het binnenste ingewand. Jezus zegt, ze zullen mijn stem horen. En die geest in ons, die zucht ook vanwege die verlossing van het lichaam. Die roept mee tot God. Die wil zich ook inzetten voor je verlossing. Want die komt onze zwakheid te hulp. Je wil die macht kwijt, waardoor je onder druk staat. Ik spreek tot mensen die vrij willen zijn. Nou, dan vertrouw op de geest Gods in je. Ik zeg tot die jongen die zo'n strijd heeft, vertrouw erop dat die geest Gods je wil sterken. Je kunt vrij worden. Dat is het evangelie van Jezus Christus. En wij kunnen anderen helpen. En daar staat, hij komt ons te hulp. En dat woordje te hulp, dat is wat Martha zegt tot Jezus. Laat Maria mij eens te hulp komen. Laat ze met mij die last dragen. Ik moet maar de hele dag lopen te bedienen en zij zit er maar aan uw voeten. Laat ze maar eens helpen. Nou, de geest die komt je te hulp. Dat is precies hetzelfde woord. Die komt onze zwakheden te hulp. Die ondersteunt ons door de woorden Gods in onze mond te leggen, die wij niet kunnen uitspreken. Wanneer wij niet weten wat wij zullen bidden, en dat gebeurt zo ontzaglijk vaak, dan komt die geest te hulp. Je weet niet hoe je die machten aan moet spreken. En er zijn mensen die moeten een hele lijst van namen hebben. Zeg je, wat moet ik er nou nog uit kiezen? Huh? Welke demon heb ik nou met welke demon te strijden? Ja, het zou wel een grootvorst zijn, ja. Nou, wat heb ik er dan, of ik dat nou weet? Huh? Jezus, die benoemde ze heel simpel. Die zegt dove geest. Ja, want die maakt iemand doof. Nou, een dove geest. Iemand die blind was, die al een blinde geest. Iemand die onrein was, een onreine geest. Iemand die zwak was, die had een geest van zwakheid. Staat er, die vrouwen. Als je ziek bent, heb je toch altijd een geest van zwakheid. Dat is helemaal... Iedere zieke, zou ik al zeggen, heeft een geest van zwakheid. Ja. En als iemand koorts had, dan zeg je, Jezus, nou die koorts die doet het. Hè. Dus we zeggen, nee, dat is een symptoom. Nee, Jezus bestraft de koorts. Punt uit. Het is een geest van koorts. Ja. Die noemde de machten bij het resultaat, bij de... bij wat ze bewerkt hadden. Nou, wat is dat simpel, hè? En er zijn mensen die moeten allemaal maar zoeken en zoeken welke macht erin zit. Ik doe het niet meer, want ik heb daar waarschijnlijk gebrek aan onderscheidingsvermogen voor. Ja. Dan zeg je, jongens, heb ik hem wel juist geïdentificeerd? Als ik hem nou niet meer de juiste naam genoemd heb, nou, dan luistert hij niet. Nou. Dan onttrekt hij zich aan mijn gezag als christen, ja. En dan, ja, dan zou ik misschien kunnen vragen, hoe heet je? En dan zegt hij wat. Ja, maar hij liegt bij het leven. Hij misleidt je. Ja. En weet je wat we dan maar doen? Dan komt die geest onze zwakheid te hulp en dan zegt de Heer, ik zal wel door jou heen bidden hoor. Begin mijn tongen te bidden. Nou, dat heb ik de laatste jaren goed geleerd. Paulus zegt, ik bid meer dan een ander in tongen. Ik kan zeggen, ik bid in mijn leven meer dan ik het ooit vroeger gedaan heb in tongen. Want dan schiet ik altijd in de roos. Want de geest die spreekt door mij. En de geest die weet toch alle dingen? Wat is het makkelijk? Ja. Wij doen het maar op dat geloof aan hoor. En dat is heerlijk, dan spreek je in tongen en je luistert maar wat de geest zegt. En je bidt voor je kinderen. Of ze er zijn of niet, die geest die is niet gebonden aan een werelddeel. Die is niet gebonden aan plaats en aan tijd. Je gaat maar door. En dan gebruik je rechtstreeks het zwaard des geestes. Bidden in de geest. Paulus zegt, ik zal bidden in de geest en ik zal bidden met mijn verstand. Ja, maar hij bad ook veel in de geest. Ik zal lofzingen in de geest. Ja. Ik heb geloofd en daarom... Zing ik in de geest. Want daar moet je nou echt geloof voor hebben, want dan kun je niet meer je verstand. Maar wij zingen liederen met de geest, omdat wij lof zingen in het geloof. We zingen toch, ik heb geloofd en daarom zing ik. Ja. Nou, omdat ik dat nou geloof, daarom zing ik in tongen. Paulus zegt, ik heb geloofd en daarom heb ik gesproken. Ik heb geloofd en daarom bid ik in tongen. Ik heb geloofd en daarom zing ik in tongen. En ik heb geloofd en daarom drijf ik de machten uit in tongen. Door mijn geloof. Mijn verstand werkt, hoeft daar niet bij te werken. Het is zo rustig en zo eenvoudig. Je zegt, nou moet ik die macht aanspreken? Nou, ik doe het gewoon tongen. Zo simpel, zo rustig kun je dat doen. Je hoeft je niet in te spannen. Je hoeft niet een dik boek te nemen met al die machten op een rijtje. Of zo'n boekje kopen. En waar hele bladzijden vol staan. Nee, je doet het maar in tongen. En dat vergeten de mensen. Je kunt zo'n boekje kopen en dan hebben ze een heel team die erbij staat. Maar waar staat er bij? Begin nou eens in tongen. Jezus zegt, duivelen zullen ze uitdrijven, nieuwe tongen zullen ze binnen, zullen ze spreken. Nou, die voegt dat samen. Nou, doen wij ook. Maar daar moet je nou geloof voor hebben. En dan zul je merken dat het beter werkt dan vroeger. Ik zou zeggen, probeer het dan eens een keer. Die geest die komt je zwakheid te hulp. Want je weet niet wat je bidden zult. Je weet niet wat je voor je kind zult vragen. Je weet niet wat je voor je man zult vragen. Dat is allemaal zo duister en hij zegt niks. En neem maar een klein kind, die kan het ook niet vertellen. Zijn angstige ervaringen. Nou, een beetje in tongen. Bewust, je richt je op zo'n persoon. En dan zul je merken dat die geest steeds meer kracht aan je verleent. Die geeft een geestelijke inhoud aan je woorden. Hm? En dan zeg je, ja, maar wat ik nou eigenlijk doe, is dat dan geen onzin? Nou ja, een ongeestelijk mens verstaat niet de dingen des geestes, want het is hem dwaasheid. Hij begrijpt ze niet. En als u denkt, nou dat werkt niet, nou, dan ben je een ongeestelijk mens. Want wij doen het omdat de Heer het gezegd heeft. En de Heer die wist er beter, meer van dan wij. En Paulus wist er meer van dan wij. Want Paulus zegt, ik doe het meer dan iemand anders. En waarom deed hij dat? Omdat hij inzichten had die de anderen niet hadden. Hij wist, hij zong zomaar in tongen. Hij zegt, ik zing in tongen. In de gemeente, ach, dan doe ik het met mijn verstand. Oh, hebben ze er niet aan. En ik spreek in de gemeente met mijn verstand. Als ik in tongen in de gemeente zo mijn toespraak zou houden, dan zou ik zeggen, Paulus, wat begin je nou te doen? Maar hij zegt, maar ik spreek veel ook in tongen. Nou, hij drijft ze dan ook uit in tongen, de machten. Want dan spreekt hij maar in talen van engelen en mensen. Dus ik, ze horen het wel hoor. God hoort het en die engelen die horen de goeie en de kwaaie. En dan hoe komt er een rust over je? Zeg, Heere, u doet het wel. Door mij heen. Ik doe het, maar uw geest spreekt. En die geest die maakt geen vergissingen. En die geest die hoeft niet even te kijken welke bladzijde moet ik hebben van het boekje. Hè, maar die weet het precies. Mogen we dan niet met verstand doen? Ja, natuurlijk. Er zijn zonden die je met je verstand ook wel kunt onderscheiden. Dus dan doe je het met je verstand. Maar het is heel veel dat je verstand niet kunt gebruiken. Omdat je dood eenvoudig niet precies weet waar het over gaat. En je denkt, zal ik wel de goede te pakken hebben? Dan een beetje maar in tongen. Spreek ze maar aan in eigen taal. En de engelen, die spreek je goede engelen, die spreek je ook maar aan. Ja. Ik reed laatst, dat was woensdagavond, reed ik naar Rijswijk en ik zat in tongen te bidden. Ik moest daar spreken. Ja. En opeens denk ik, Heer, ik dank u, want ik zag die engelen, zag ik langs die auto voor, ik kon er goed kijken vooruit, ik denk, mijn verstand kan ik nou wel gebruiken om te rijden, en ik, maar binnen in tongen, en ik zag die engelen naast me, daar kwam een grote vreugde over me. Ik begon mijn God te loven en te prijzen, en ik begon die engelen aan te spreken. Ik zei, jullie zijn mijn vrienden. Nou, en die vrienden, en weet u wat ik toen zag? Begonnen ze in de handen te klappen. Ja. Ze hadden ook al de klap toen, maar niet. Weet je wat naar me toe kwam? Nou, wij hebben nou eeuwenlang de mensen willen helpen. En er is nog nooit iemand die ons aangesproken heeft in onze eigen taal. Daar zijn ze zeker te voornaam voor. Begrijp je? Nou, en nou spreken wij tot die engelen. Dat vinden ze ook fijn. En wie? En dan zeg je, ja, maar mag jij dan die engelen gebieden? Moet toch de Heer doen? Nou, de Gods Geest die spreekt er door me. Jezus spreekt er doorheen. De Heer die spreekt. Maar hij gebruikt mijn tong. Hij gebruikt, ik mag dat richten. Ik mag die geest mag ik richten op een bepaald doel. Nou, doe dat dan. Kijk, wij moeten die schepping vrijmaken, maar we moeten zelf ook vrijkomen. En dan bid je en je richt je op een bepaald doel. En dat deed ik ook. En ik zag opeens die engelen naast me en ze klapten in haar handen. Ze zeggen willen, nou, er zijn duizenden jaren voorbij gegaan, er is nog nooit iemand die een engelentaal gesproken heeft. En nu zijn er al vele mensen die het doen. Is dat niet heerlijk? We gaan vooruit. Ja. Maar je moet het, ik zou zeggen, je moet het onderbouwen. Je moet er een fundament onder leggen. Wij doen niet iets wat gek is bij God en wat niet mag. Het is helemaal geen wonder dat er zo'n afkeer is tegen dat tegenspreken in tongen. Je moet maar in de evangelische wereld komen. Kijk maar eens naar dat boek dat pas uitgekomen is bij Telos. Ja, dat zegt het is duivelswerk. Ja, waarom wordt dat geschreven? Omdat het een kracht Gods is tot behoud. Je komt in de vrijheid van de kinderen Gods. Je kunt rustig ook op een bidstond eens bidden. Die banden die moeten verscheurd worden. Die boeien die moeten verbrijzeld worden. En dat doe je in het geloof. En daar kun je zelf aan meewerken. Want je hebt die kracht in je. Je moet een zoon van God worden. Ze hebben de boze overwonnen. Overwin hem. En dan krijg je die engelen die komen bij je. En dan staat er brak oorlog uit in de hemel. Dan zeg je vooruit maar jongens. Dan gaan we mee. Samen. De geallieerden gaan strijden. Op de aarde en in de hemel. He? Omdat wij ook in de hemel zijn. He? En daar hebben ze nou al die tijd op zitten wachten. Ze zeggen, wanneer kunnen we nou eens aan de gang? En ze zeggen, nou, daar zijn we. En dat kun je meehelpen om die zuchtende schepping te bevrijden. Ja, wat dacht je, dat je daar met je vuisten het moest doen? Of met een grote schred? Huh? Een grote kreet? Nee, je doet het maar op de manier die de Heere je voor gedaan heeft. Er was een zuster in onze gemeente, die had het erg moeilijk. En die bad al fietsende in tongen. En toen zag die vrouw iets, ik denk, dat kun je nou echt zien, dat krijg je nou als je zo'n boodschap weet. Die vrouw die zag opeens die belofte uit Openbaring 12, dat die vrouw, die kreeg vleugelen van een grote arend. Die twee vleugelen van de grote arend, dan kun je opstijgen. Begin maar in tongen te spreken. Dan krijg je die vleugelen van de grote arend. Dat heb ik nou van een vrouw, een zuster uit de gemeente. Die wijsheid. Ik denk, dat is zo mooi. Daar stijg ik op. He? Dan verhef ik me. Ik stijg op de vleugelen van de arend. En weet je wat erachter staat? En dan word je onttrokken aan het gezicht van de slang. Dan kom je in een heel andere sfeer waar die niks te vertellen heeft. Waar die het af moet meten. Nou, prijs de Heer. Nou, dat heb ik nou... Van een zuster. Als ze het zeggen wil, dan mag ze best gaan staan. Maar anders dan hou ik het maar anoniem. Huh? Maar is dat niet heerlijk? En zo gaan we verder, broeders en zusters. Elkaar bemoedigen, elkaar opbouwend. Zullen we erom bidden? Zullen we gaan staan? Heiland, nu staan wij voor uw aangezicht. Hier, en wij staan hier met vreugde. Hier, wij weten... dat in ons latente, verborgen krachten zijn, die komen eruit, die worden geopenbaard. Dat is de kracht van uw geest. Dat is de kracht van de menselijke geest. Samen met uw geest. Dat is de kracht van het woord. U hebt gezegd, het evangelie is een kracht. En als wij dit evangelie in tongen uitspreken, Heer, dan is het een kracht Gods. Rechtstreeks dan spreken wij de woorden Gods. Heer, en wij weten dat dit de vrijheid wordt van de zonen Gods en dat de schepping herstelt. Allereerste schepping in de gemeente. Heer, want wij zijn eerstelingen van een nieuwe schepping. Halleluja. Amen. Gaat u zitten.